Hele goede morgen, deze morgen. We hebben eigenlijk vanmorgen al een hele hoop gehoord, zo in wat er gezegd is en wat we gezongen hebben. Moedig voorwaarts gaan onder hoon en spot. Paulus navolgen. We zongen in een lied zo mooi. Ik weet wat hier mij overkomen. Hij maakt alle dingen wel. Al de weg leidt mij mijn heiland. Of in een ander lied zoals we zongen. Als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, zal mijn lied voor eeuwig wezen. Jezus leidde me al de weg. En wat is dat mooi als je inderdaad dat mag weten. Dat Jezus Christus, het Heere God, ja, ons het hele leven door leidt en aan zijn hand meeneemt. En dat we mogen staan op zijn belofte. Dat we mogen leven vanuit de genade die God ons gegeven heeft. Dat alles genade is. En ik heb voor vandaag een thema gekozen, de gelovige als sportman, omdat ik best wel heel veel van sport hou. Ja, u kunt het niet aan me zien, maar ik kijk er heel graag naar. Ja, dat telt ook, hè, dat je er dan van houdt. En dan word je wel geïnspireerd door een sportzomer als deze, waarin allerlei festiviteiten staan natuurlijk. Hè. Het EK voetbal wat bezig is, de Olympische Spelen die eraan komen. Tom Dumoulin die weer aan het wielrennen is en zijn tijdrit weer wint. Nou, allemaal prachtige dingen waar ik ook echt van kan genieten om naar te kijken. En vooral als je dan ook die emotie ziet die bij die topsporters naar boven komt. Als je dan realiseert wat ze er allemaal voor aan de kant hebben gezet en hoe hun leven gefocust is. Om juist op dat ene moment die prestatie te leveren. Dan vind ik dat prachtig om te zien als die prestatie dan ook geleverd wordt. Ja, en nou moet ik eerlijk er gelijk bij zeggen dat het begrip als leven uit genade, daar past voor mij veel meer het beeld van op de bank zitten, kijken naar die sporter, dan die prestatie leveren die sporters moeten leveren. En gek genoeg, het is eigenlijk helemaal niet zo gek, maar Paulus roept ons verschillende keren op en vergelijkt hier het leven van een gelovige juist met het leven van een sportman die zich dingen moet ontzeggen en die gefocust is op dat ene doel. En ik wil vandaag een aantal bijbelgedeelten met u langslopen om te kijken van hoe verhoudt zich dat dan tot genade? Want genade vraagt toch niet dat wij prestaties moeten leveren of dat wij opeens ons best moeten gaan doen voor de Heere God of zo. Maar ik hoop daar dat we daar straks ook met z'n allen een antwoord op kunnen geven. En dat we inderdaad ons leven mogen leven als een ware sportman. Moet ik even kijken, als hier een afstandsbediening liggen volgens mij. Ik denk dat ik hem nog even aan moet zetten. Ja, het werkt. De puntjes die ik eventjes voorbij wilde lopen. Ik wil eigenlijk beginnen straks met een tekst aanhalen waarin Paulus spreekt over de goede strijd. Om vervolgens even stil te staan bij de basishouding in die strijd van de gelovigen. Ik wil even met u stilstaan bij de renbaan. Waar Paulus over spreekt, over de training. Over het doel waar het naartoe gaat. En tenslotte tot de prijs. De prijs waar het eigenlijk dan uiteindelijk allemaal om draait. En om dan maar te beginnen bij de goede strijd wil ik u meenemen naar 2 Timotheus hoofdstuk 4. Want daar staat Paulus, schrijft Paulus in het 7e vers. Waar hij zegt het tijdstip van mijn ontbinding, dat zegt hij dan in vers 6. Het tijdstip van mijn ontbinding is aanstaande. Hij is echt bijna dood hier. Maar dan zegt hij en roept, schrijft hij: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Tot zover eventjes. Paulus benoemt zijn leven hier als het strijden van de goede strijd. Hij heeft de goede strijd gestreden. Hij heeft zijn loop tot een einde gebracht. En dat woordje strijd wat hij hier gebruikt, dat in het klassiek Grieks heeft dat een betekenisverschuiving doorgemaakt, want van origine betekent het zoveel als samenkomst. En door de tijd heen is dat veranderd naar een betekenis van samengestroomd publiek bij een wedstrijd. En nog later is dat inderdaad geworden tot wedstrijd, een strijd, een gevecht. Zoals Paulus dat hier zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Daar zit zo'n het idee in van strijd, waar allemaal publiek is op afgekomen om dan te bekijken hoe dat er aan toe gaat. Een woordje wat we tegenkomen in Filippenzen 1 vers 30, Colossenzen 2 vers 1, nou ik heb ze erop gezet. Waar Paulus die strijd ook, ja, versen waarin Paulus die strijd veelal verbindt aan de strijd die hij leidt voor de kondiging van zijn evangelie. Voor de verkondiging van de genade van de Heer Jezus Christus. Ja, en datzelfde woordje, en die wil ik eventjes ook met u opzoeken, komen we ook tegen in Hebreeën 12. Hebreeën 12 vers 1. En daar schrijft Paulus, wel nu dan. Ik hoor nog wat gebladerd, dus ik wacht eventjes. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, heeft hij allemaal in Hebreeën 11 uiteengezet, laat ons afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Het is mooi als je dat op je in laat werken en ook hier ziet hoe de schrijver van de Hebreeënbrief, wat mij betreft de apostel Paulus, maar het staat er niet bij, dat hij hier de Hebreeën oproept om de wedloop te lopen die voor hen ligt. En daarbij is één ding vooral belangrijk, en daar komen we straks nog op terug. Laat het oog daarbij gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Het gaat om hem die de voleinder van het geloof is. Daar mag de focus op liggen. Daar gaat het om. Want hij is degene die vanwege de vreugde die voor hem lag, het kruis verdragen en de schande verdragen heeft. En die nu zit aan de rechterhand van God. Dus in de wedloop van het leven, zegt Paulus, focus je op degene die de wedloop eigenlijk al gelopen heeft. En hij is degene, hij is de voleinder van het geloof. Hij zal het voltooien. En als we dat niet als meenemen in het idee van die wedloop, dan gaat het onherroepelijk mis. Dan struikelen we over de eerste horde. En dan komen we ook niet meer overeind, zullen we zeggen. Nou, het gaat hier dus heel duidelijk over die wedloop die Paulus zelf, die goede strijd die hij zelf gestreden heeft. Dan zegt hij verder, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb mijn loop ten einde gebracht. Nou, dat woordje loop, dat komen we ook op verschillende plekken tegen. En het wordt zo mooi gezegd in Handelingen 20... Handelingen 20, daar lees ik eventjes in vers 24. Paulus is daar, er staat bij mij met dik gedrukte letters boven. Hij neemt daar afscheid van de ouderlingen in Efeze. En dan zegt hij eerst in vers 19, dat hij de Heere gediend hebt met nederigheid en veel tranen en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. In die verkondiging van het evangelie, in die wedstrijd die Paulus te strijden heeft, is hem heel wat overkomen en heeft hij heel wat meegemaakt. Zijn er aanslagen op hem gepleegd. En dan zegt hij in vers 24, maar ik maak mij nergens zorgen over en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop, dat is die loop die we net ook in 2 Timotheus 4 tegenkwamen, met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Die loop die Paulus loopt, die gaat hier hand in hand samen met de bediening, met zijn taak die hij van de Heere God gekregen heeft om het evangelie te verkondigen. En wat mij hierin zo trof, is die houding die Paulus hier heeft, dat hij zegt van, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. En dan zegt dat een op dat achteraan. Op dat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Hij weet, alles wat hem overkomt, al de weg, leidt mij mijn heiland. Ja, en dan kan er heel wat gebeuren op je levensweg. Daar kon Paulus over meepraten. Er gebeurde heel wat op zijn levensweg. Maar hij kon zich in al die situaties, in al die omstandigheden, mocht hij zich verblijden. Waarom? Omdat hij zijn leven niet kostbaar achtte voor zichzelf. Maar hij wist, Jezus leidde me al de weg. Ik weet wat hier mij overkomen, Jezus leidde me al de weg. En dan mag hij met blijdschap zijn loop volbrengen. Nou, dat is eventjes die strijd, die loop, die Paulus loopt en waarin hij hier in, ja, op verschillende plekken even zijn over prijs geeft, zeg maar, hoe dat in elkaar steekt. En dan neem ik u mee naar eigenlijk de basishouding tijdens die strijd. We zijn een hele bekende versen in Romeinen hoofdstuk 8. Want als je die strijd, die levensloop meeneemt, dan mag de houding hoeft niet te zijn van, oh, mochten we de finis maar halen, of mochten we maar aan het einde komen. Nee, in tegendeel zelfs. Want Paulus zegt in Romeinen 8 vers 37, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, omdat we ons zo ingespannen hebben, omdat we zo getraind hebben op onze wedloop, dat we zo goed zijn en ons alles in... Nee, door hem die ons heeft lief gehad. Door hem die vanwege de vreugde die voor hem lag, ja, het kruis verdragen heeft, de schande verdragen heeft en nu zit aan de rechterhand van God. Omdat hij ons lief heeft, zegt Paulus, zijn wij meer dan overwinnaars. Hyperoverwinnaars. En dat woordje overwinnaar, dat heeft hier ook weer te maken met de winnaar bij een oorlog of bij een worsteling, ook weer bij zo'n gevecht. En Paulus zegt, ja, en dat is wel mooi als we even kijken naar die context hier, want dit gaat eventjes wat tijd betreft te ver om heel Romeinen 8 te lezen. Maar als ik eventjes begin daar te lezen in vers 30 van Romeinen 8, dan zegt Paulus daar, die hij tevoren ertoe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wie is hier aan het werk? Nou, niemand anders dan hij. Hij heeft tevoren bestemd, hij heeft geroepen, hij heeft gerechtvaardigd en hij heeft ook verheerlijkt. Nou, wat zullen we dan nog zeggen? Gaat vers 31 verder. Als God voor ons is, wie is tegen ons? Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? En dan staat er, God is het die rechtvaardigt. Dat is niet het antwoord op de vraag van God zal beschuldigen inbrengen. Nee, als God voor ons is, wie gaat er dan beschuldigingen in tegen ons inbrengen? God is het die rechtvaardigt. Nou, wie kan er dan nog iets? Ja, niemand is dan het antwoord. Wie is het die verdoemt? Als er al iemand verdoemd wordt, wie doet dat dan? Nou, Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God zit, die voor ons pleit. Zal hij dan verdoemen? Nee, natuurlijk niet. Wie dan? Ja, niemand natuurlijk. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan komt het dit alles wat we net lezen in vers 37. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dat is hier de vraag. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Als wij dan geplaatst zijn in die wedloop van het leven. Als daar dan al die hordes zijn waar je misschien overheen moet springen. Zou je ergens over kunnen struikelen? Is er iets wat je scheidt van de liefde van Christus? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Want wat er ook op je levensweg komt, wat er ook op je pad gebracht wordt, zegt Paulus, en hij heeft het aan de lijve ervaren, er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van Christus. Want in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar, door hem die ons heeft lief gehad. Want, zegt hij in vers 38, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en krachten in de hemelse gewesten. Nou, dat alles bij elkaar, dat zal ons niet kunnen scheiden. Vers 39, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dat mag de basishouding zijn die we meenemen, ja, in die teksten waar Paulus ons oproept om zijn navolgers te zijn, ook in die wedloop van het leven. Niet in de veronderstelling dat we daar iets kunnen missen of derven van de liefde van Christus. Nee, in tegendeel zelfs. Niets zal ons scheiden van die liefde van Christus. En wat er ook gebeurt, in dat alles zijn wij meer dan overwinnaars. Nou, als we dat inderdaad op ons netvlies hebben staan, dat als we, hoe we ook lopen, we zijn meer dan overwinnaar. Dan wil ik u meenemen naar 1 Korinthe hoofdstuk 9. 1 Korinthe hoofdstuk 9. En dan lees ik in vers 24. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt, loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een onvergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel, en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, omdat ik niet misschien naar anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. En dan gaat hij verder met 1 Korinthe 10, waarin dat volk Israël door de woestijn loopt, eigenlijk hun wet loopt. Maar ja, dat er eigenlijk maar twee waren met een duidelijk doel voor ogen en het land in mochten. En de rest niet. Maar waar het me hier eventjes om gaat, is dat Paulus hier ook die Korintiërs weer voorhoudt van, nou jongens, loop nou die wedloop zo, alsof jullie die prijs moeten ontvangen. Ga nou, laat je leven er nou zo uitzien dat je, dat het duidelijk is, en daar komt het misschien op neer, wat je doel is. Zoals we dat net ook in Hebreeën 12 zo duidelijk zagen. Laat je oog gericht zijn op de voleinder van het geloof. En dat zegt Paulus hier ook, ik sla niet zomaar met de vuist in de lucht. Nee, dat schiet je niet op in een bokswedstrijd. Dan kijk je waar je doel is en dan geef je een goede raken. Je hebt dat doel voor je ogen. En dat is ook wat Paulus hier zegt. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. Nee, je bent gefocust op dat doel. Daar gaat het om. En zo mag het leven van een gelovige gefocust zijn op de voleinder van dat geloof. Op hem die ons lief heeft. Wij hebben lief omdat hij ons Heer heeft lief gehad. Volgens mij zongen we dat net ook nog. En dan is dat mooie, dat beeld wat Paulus hier oproept, van die renbaan, van die wedstrijd. Dat is het woordje wat we ook wel tegenkomen in de Bijbel voor stadie. Dat is gewoon het Griekse woord stadie. En we kennen het wel, een dorpje wat zoveel stadien ergens vandaan ligt. Nou, dat is eigenlijk gewoon omdat die renbaan in dat oude Olympische stadion onderaan de berg Olympus, ja, dat was een stadie lang. En vandaar is het woordje renbaan, is gewoon stadie geworden. Dat heeft namelijk te maken met die afstand. En dan ga je eromheen zitten met elkaar en dan bouw je er even iets omheen om uit de wind te zitten. Dan heb je een stadion. Zo gaat dat met die dingen. Nou, en dat is eigenlijk het beeld wat ook hier naar voren wordt geroepen. Je zit eigenlijk als het ware in een stadion en je bent bezig die loopbaan aan het lopen. En dan is daar nog wel iets speciaals mee. En dan neem ik even mee naar 1 Timotheüs 4 vers 7. Want daar komen we nog een ander woordje tegen wat in deze context van belang is. Ik heb het plaatje maar een beetje vaag gehouden om u niet in verlegenheid te brengen vanmorgen. Want Paulus zegt in 1 Timotheüs 4 vers 7 tegen Timotheüs: verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Eigenlijk zegt hij hier weer, ja, weet je, waar ben je op gefocust? Je moet je niet bezighouden met alles wat afleidt, met die verzinsels, niet met die, met die praatjes en nou, ergens anders noemt die geslachtsrekeningen, weet ik veel wat allemaal. Nee, maar focus je nou op dat doel. Oefen je in de godsvrucht. En dat woordje oefenen, ja, dat is het eigenlijk het woordje, en ik zal het wel verkeerd uitspreken, daar gaat het me even niet om, maar dat betekent inderdaad zoveel als oefenen of trainen. En dat komt van het woordje gymnos, wat zoveel betekent als naakt. En dat kennen we ook wel, ons woordje gymnastiek. En dat heeft te maken met het feit dat die oude Grieken, die deden gewoon graag naakt sporten. Zoals we dat eigenlijk net een beetje in Hebreeën 12 lezen. Leg dan af alles wat je zo licht in de weg staat. Zit alleen maar in de weg, die klederen. Als je hard wil rennen, kun je beter gewoon al je kleren afgooien en dan kun je lekker rennen. Nou, dat zit eigenlijk ook in het woordje oefenen, in dat trainen. Ja, dat doe je naakt. Zoals die oude Grieken dat ook naakt deden in gymnasia. En het is wel mooi als je dan ook bedenkt dat die oude Olympische Spelen van vroeger, ja, die werden eigenlijk gehouden onderaan de berg Olympus, in Olympia, en dat deden ze ook naakt. En ik vind dat wel een heel mooi beeld, die eigenlijk ook voor de gelovigen zou mogen gelden. Want dat deden ze dan ter verering van hun god Zeus. En dat beeld wat ik zo mooi vind is eigenlijk van, ja, als je dan bij God komt, als je inderdaad, net als Paulus dat je daartoe oproept, die wedloop van het leven loopt, en je doet dat ter ere van God, ja, dan moet je in ieder geval realiseren dat je naakt bent. Dat je van jezelf niks meebrengt. Maar dat je daar gewoon staat met je lek en je gebrek en gewoon van, ja, nou, dit ben ik, meer is het niet. En dat zit eigenlijk, ja, in dat woordje oefenen, in dat trainen, maar in die hele wedloop, want dat deden die Grieken naakt, ja, zit dat eigenlijk opgesloten. En wat ik dan ook verder zo mooi vind, waar moet je in oefenen, waar moet je dan in trainen? Nou, zegt Paulus erbij, dat de oefening, vers 8, de oefening van het lichaam is van weinig nut. Heeft niet zo heel veel zin, daar ben ik het mee eens. Maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomstige leven heeft. Je mag je oefenen in de godsvrucht, want die heeft, ja, een belofte voor dit leven en voor het toekomstige leven. Dan is het wel goed om even in te zoomen op dat woordje godsvrucht, want waar hebben we het dan over? Vroeger dacht ik altijd godsvrucht, nou, dat is logisch, dat is vrucht van God, maar dat is het dus niet. Godsvrucht heeft veel meer te maken met Gottesfurcht, godsvrees. Een diep ontzag voor God. En als je dan kijkt naar het Griekse woordje, dat betekent, is dat zoals eusebian. En dat betekent eigenlijk goede verering. Ik kan misschien een plaatje niet zo goed zien, maar ik heb een plaatje van het verhaal van Martha en Maria erbij staan, waar ik aan moest denken. Martha die zo druk bezig is met van alles klaarmaken voor de Heer Jezus en voor de gasten die daar in het huis zijn. En zich een beetje loopt te ergeren aan Maria die een beetje niks zit te doen. En dan zegt de Heer Jezus niet tegen Martha dat ze fout zit. Maar hij zegt heel subtiel, Maria heeft het beste deel gekozen. Want die zit gewoon stil te luisteren aan de voeten van de Heer Jezus naar wat hij vertelt. En dat is eigenlijk die godsvrucht. Dat is eigenlijk de goede verering. Dat is eigenlijk in de juiste verhouding tot God staan. Want daar gaat het om, de juiste eerbied, je eigen plekje weten. Dat je inderdaad mag weten, Heer, hier ben ik met mijn lek en gebrek. Dood door zonde en schuld. En ik heb uw genade nodig. Dat is eigenlijk waar je in moet trainen. Want elke keer is de mens geneigd om weer met zijn eigen prestaties, om met zijn eigen ding, nou die zal wel eventjes, kijk mij dan, zie mij dan. En dan mag je weer oefenen, nou doe maar een stapje terug. Acht je eigen leven niet kostbaar voor jezelf. En dan ga je merken, daar word je er nog blij van ook, ondanks de omstandigheden waarin je kunt verkeren. Want dan weet je, ja, al de weg leidt mij mijn heiland. Hij is degene die alle dingen doet meewerken ten goede. Dank u wel dat u de voleinder bent, dat u mij vasthoudt, dat u mij meeneemt. En dat is eigenlijk wat hier ook weer terugkomt in de woorden van Paulus aan Timotheus. Timotheus, train jezelf in die godsvrucht. Elke keer weer terug van, Heere, ik heb u nodig. Ik mag leven vanuit uw genade, want ja, ik kan wel spierballen kweken, maar mijn spierballen schieten tekort en het is gewoon niet nuttig. Maar als je weet wie je zelf bent en dat je inderdaad mag weten, toen wij nog niet eens geboren waren, toen we dood waren, toen heeft de Heer Jezus, die is naar deze wereld gekomen, die is gestorven en wij zijn met hem gestorven. Wij zijn met hem levend gemaakt, wij zijn met hem gezet boven alles wat is. Dat is genade. Daar mag je vanuit leven, dat mag je meenemen, daar mag je jezelf in trainen. Neem ik u mee naar het doel van die training, het doel van die wedstrijd, dan komen we terecht in Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen hoofdstuk 3. Hele bekende verzen. En dan lees ik gewoon eventjes voor de context ook vanaf vers 7. Want als het gaat over de eigen gerechtigheid, om je eigen prestaties. Als het gaat om het vertrouwen op het vlees, dan zegt Paulus, nou, dan heb ik wel heel veel reden om met mezelf te pochen. Dan ben ik echt wel een goeie. Maar zegt hij in vers 7, wat mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Dus waar ik me op kan pochen, waar ik mee kan vertrouwen, de dingen die naar de mens gesproken mij verder zouden helpen in het leven. Ja, ik heb het gezien als vuilnis. Over oefenen in de godsvrucht gesproken. Alles wat we zelf zouden doen of kunnen bijdragen aan eventuele gerechtigheid of heerlijkheid of wat dan ook. Nou, dat mogen we afschrijven. 0,0 van onszelf. Paulus zegt, ik hou het allemaal voor vuilnis. Wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Ja, beslist, vers 8, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Alles wat wij zelf meenemen, daar kan Christus niks vullen, zullen we maar zeggen. Opdat ik Christus mag winnen, vers 9, en in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Paulus verlangt er hiernaar en is daarop gefocust om te komen tot de opstanding uit de doden. En zonder te diep op die term nu in te gaan. En het gebruik van woorden die hier gebruikt worden. Paulus verlangt ernaar om te komen tot het volledig kennen van Christus. Om te komen tot volkomenheid. En dan zegt hij in vers 12, niet dat ik het al reden verkregen heb of al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergeten wat achter mij is, mij uitstrekken naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. He, prachtig als je deze woorden zo van Paulus leest. Jagen naar, grijpen naar. In de studiebijbel zegt dan, dat zijn termen ja, die eigenlijk ook komen uit de sportwereld. Ik heb daar geen verstand van. Ik denk dat ze kunnen dat zeggen. Ze hebben ervoor geleerd. Dat zal wel. He, maar natuurlijk, een sportman die ontzegt hem ook van alles. Lazen we ook al in 1 Korinthe 9. Juist omdat hij dat doel voor ogen heeft. Hij ontzegt hem geen dingen om het zich te ontzeggen. Nee, maar hij is gefocust op dat ene doel. En zo mogen wij ook als gelovigen, als navolgers van Paulus, gefocust zijn op dat ene doel. Namelijk de prijs van de roeping Gods. En dat is wat Paulus hier doet. Hij jaagt ernaar en hij strekt zich daarnaar uit. Ja, en waarom doet hij dat dan? Is het dan een grijpen? Is dat dan een verdienen omdat je dat maar... Hè? Een eigen prestatie? Nee, hij grijpt ernaar omdat hij daartoe ook zelf door Christus gegrepen is. Maar hij kan eigenlijk niet anders. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En zo mogen we ook staan in deze wedloop. Gefocust zijn op dat doel. Jagen naar de prijs van de roeping van God, die van boven is. Ja, dat is datgene wat telt. En dan als je dan even nog infocust op die roeping, dan vind ik dat wel mooi. En ook als je daar, nou ja, verschillende, ik heb daar gewoon eens even zitten kijken naar verschillende brochures. Even zitten googelen van wat zeggen mensen nou eigenlijk over die prijs van de roeping van God. En ja, dat is lastig. Je krijgt daar niet echt een goed antwoord op, vond ik. Sommigen zeggen ja, dat is het eeuwige leven. Nou, die heb ik vrij snel afgeschreven, zeg maar. Want er zijn allerlei dingen waarom je wel kan veronderstellen dat dat het niet is. Maar als je daar nou gewoon over nadenkt, de prijs van de roeping van God. Ik moest denken aan de woorden die Paulus ook schrijft in Efeze 1. Dat hij bidt dat de gelovige mag vervuld worden met de kennis. En dat ze mogen gaan verstaan wat de hoop van zijn roeping is. De prijs van zijn roeping is volgens mij, heeft dat te maken met de roeping van God. Dat God namelijk zijn zoon Christus heeft geroepen. En waarom heeft hij Christus geroepen? Nou, om alles onder zichzelf te hoofden. Om alles tot volheid te brengen. En de prijs van die roeping, ja, die is dan ook dat alles tot volheid gebracht wordt. Dat is het grote doel waar Paulus zich naar uitstrekt. En in eerste instantie natuurlijk in zijn eigen persoonlijke leven. Al de weg leidt mij mijn heiland, hij maakt alle dingen voor mij wel. Ja, zeker. En dat is waar Paulus naar verlangt, om te komen tot die volkomenheid. Omdat hij weet, van, ja, daar is Christus toe geroepen. En ik zal tot die volkomenheid komen. Maar het is ook het grijpen van dat grote einddoel van Christus die, ja, die alles zal vervullen. Die alles tot volheid zal brengen. En dan mogen we vergeten wat achter ons ligt en ons uitstrekken naar die komende tijd. Waarin Christus alles tot volheid zal brengen. En dat is het enige eigenlijk wat telt. Dat is eigenlijk... Ja, als je daar vol van bent, als je daarop gefocust bent, op dat doel, dat je komt tot volheid, dan is die wedloop is geen presteren meer. Dan is die wedloop niet meer het eigen werk. Ik moest in de voorbereiding, zat ik te denken aan een... we deden vroeger wel eens met kamp enzovoort, deed je van die borstspelen. En ik ben altijd een beetje fanatiek in dat borst en dan... Ben je gefocust op een bepaald doel en dan ren je door de brandnetels en weet ik veel wat er allemaal. Je ziet niet wat er allemaal in zo'n bos gebeurt, maar je gaat ervoor. En je voelt geen pijn, je voelt niks en je voelt niet dat je been open ligt en dat het bloed enzovoort. Dat heeft allemaal te maken met dat doel. met die focus. En zo is eigenlijk, ja, ik moest denken, zo is het eigenlijk in het leven ook. Kijk, als dat spel dan afgelopen is, dan denk je, ach jongens, dat voel ik wel. Ja, maar dat heeft helemaal niet met de prestatie te maken. Nee, maar het heeft te maken dat je in actie gezet wordt door dat doel wat je voor je hebt. En daartoe roept Paulus de gelovigen steeds op. Wees nou gefocust op dat doel wat voor je ligt. Op het werk van Christus, op dat volbrachte werk van Christus. Op hem die de voleinder van het geloof is. Of zoals hij dat zo mooi zegt in Colossense 3, zoek de dingen die boven zijn. Want je bent gestorven en je leven is met Christus verborgen in God. Ja, en als je daarop gefocust bent, ja, dan ga je merken dat er allerlei dingen gebeuren in je leven, waarin je ziet dat die genade van God gestalte krijgt in het leven van alle dag. En dan kom ik als laatste puntje bij de prijs. Want dan kom ik weer terug in 2 Timotheus hoofdstuk 4, nu niet in vers 7, maar in vers 8. Ik haalde net al even Colossense aan. Hè. Daar schrijft Paulus ook aan diezelfde Colossense. Als het gaat over dat focus, over dat doel. Dat hij zegt van laat niemand u de prijs doen missen. En door gewilde nederigheid, door engelenverering. Allerlei zaken die hij dan noemt die mensen afhouden van dat doel. Nee, wees nou gericht op dat doel. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. En dan zegt Paulus in vers 8 van 2 Timotheus 4... Nadat hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Dat moet ik even wel erbij zeggen, hè? Het lijkt net alsof Paulus bang was dat hij het geloof zou verliezen in het leven. Nou, dat kan niet. Hè, maar het woordje behouden wat hier staat, de versterkte vorm waar hij het ook mee zegt, dat betekent niet, ik was bang om het te verliezen, maar dat betekent, ik heb het geloof uitgewerkt. Of het geloof is in mij uitgewerkt. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die voor zijn verschijning hebben lief gehad. De Paulus mocht dat aan het eind van zijn leven zeggen. Ja, als je zijn verschijning lief hebt, ja, dan is daar straks die krans. Die krans van rechtvaardigheid. Dan moet ik even denken aan, ja, dat las ik dan, hoe die oude Grieken dat deden. He, die kregen dan ook zo'n krans op hun hoofd, de winnaar van die Olympische Spelen. En het ging niet zozeer om die krans, maar er stond daar zo'n heilige boom, zeg maar, op die berg voor die Griekse goden. En ja, daar werd goddelijke status werd aan die takjes toegekend. He, dus zo'n winnaar was bijna goddelijk. Vandaar dat die keizers ook allemaal met zo'n krans liepen, want ja, dat had te maken met vergoddelijking. Ja, en dat is eigenlijk ook precies, als je die lijn weer doortrekt naar het leven van de gelovigen, ja, dat is eigenlijk ook vergoddelijking. He, als we straks opstaan in dat nieuwe lichaam, he, als we bij Christus komen, we hebben nu de geest gekregen als vooruitbetaling van die erfenis. Maar als we straks die erfenis in zijn volledigheid ontvangen, zoals we dat net ook in Romeinen 8 lazen al, he, hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgeven, ons met hem, niet alle dingen schenken. Ja, dan krijg je eigenlijk die goddelijke status. Ons leven is met Christus verborgen in God. Voor ons, die zijn verschijning lief hebben gehad, die zijn verschijning lief hebben, is die krans weggelegd. Ja, dan denk ik dan, en dat heb ik ook eventjes, ja, heb ik er ook opgezet, ik moet daar ook weer denken aan de godsvrucht. Aan die oefening in de godsvrucht die Paulus daar zegt. Hè? Die krans die daar is weggelegd is niet het inspanning van ons eigen werk. Is niet de verdienste van zo, jij hebt het goed gedaan. Nee, maar het heeft alles te maken met de godsvrucht. En dan zegt Paulus van in 1 Timotheus 3 vers 16. Het geheimenis van de godsvrucht is groot. En dat is, God is geopenbaard in het vlees. God is gerechtvaardigd in de geest. God is verschenen aan de engelen. God is gepredikt onder de heidenen. God is geloofd in de wereld. God is opgenomen in heerlijkheid. Het is allemaal zijn werk. Het gaat om datgene wat hij doet. En daarin mogen we ons Ja, maar daar mogen we op ons focussen. En ons leven niet kostbaar houden voor onszelf, maar weten en zingen. Al de weg leidt mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan om meer? Ja, en wetend dat hij alle dingen wel zal maken. Zullen we met elkaar de Heere daarvoor danken. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord wat zo rijk is. Dank u wel dat we zo mogen weten dat we geplaatst zijn in de wedloop van het leven. Maar dat daarin niets is wat ons zal kunnen scheiden van de liefde van u. Dank u wel dat u een God bent die van mensen houdt. Dat u ons lief heeft. Dat u ons gegrepen heeft. Heer, wilt u ons helpen om steeds maar weer te focussen op u. Dat u God bent. Dat u Heer bent. Heer, dat u uw leven, dat u uw zoon hebt gegeven, die zijn leven heeft gegeven. Voor ons. Voor het volk Israël. Voor uw schepping. Dat uw zoon verhoogd is. Een plek heeft gekregen boven alle dingen. Heer, en dat we mogen weten dat er een geweldige toekomst voor ons klaar ligt. Dat als Christus verschijnt die ons leven is, wij met hem zullen verschijnen. Heer, wilt u het toch geven dat we daar toch steeds op gefocust zijn. Heer, en dat de dingen die we dan meemaken in het leven, Heer, dat we mogen weten dat u daarbij bent. Dat u het doet meewerken ten goede. Heer, wilt u ons toch zomaar de gelegenheden geven en ook de gelegenheden doen uitbuiten. Heer, om anderen te vertellen van die geweldige liefde, die geweldige genade die u gegeven hebt. Heer, van die geweldige feit dat u onvergankelijk leven aan het licht gebracht hebt. Heer, dat u degene bent die alle dingen wel maakt. Heer, wilt u ons zo onze wedloop doen lopen. Heer, dank u wel dat we zo uit mogen zien naar die krans. Heer, dank u wel voor het werk wat u voor ons tot stand gebracht hebt. Dat we daar heerlijk in alle rust van mogen genieten. Dank u wel als we straks van hier gaan, dat u met ons meegaat, dat u bij ons bent, dat u ieder van ons kent. Heer, dat u ons verdriet kent, dat u onze blijdschap kent. Heer, dank u wel dat u ons wilt troosten. Heer, dat u ons ook aan elkaar gegeven hebt om dat steeds weer te doen. Vader, dank u wel voor alles, maar het meest voor uzelf. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar een slotlied zingen. Heeft iemand een slotlied? Ik hoorde wel wat, maar ik verstond het niet. O naam, o naam, wie kan uw liefde vatten?
Lord.
Dan mogen we lekker van de koffie gaan genieten. En verlies vooral het doel niet uit het oog.